onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 149. Loof den Heere die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 149e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het vierde vers van Psalm 103. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 103e psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der Handelingen, het vijfde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 42. Handelingen 5, de versen 17 tot en met 42.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heilende dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Stond op en allen die met hem waren. Welke was de secte der Sadduceeën en werden vervuld met nijdigheid. En sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen in de algemene gevangenis. Maar de engel des Heeren opende des nachts de deuren der gevangenis en leidde hen uit en zeide: Gaat heen en staat en spreekt in de tempel tot het volk al de woorden deze levens. Als zij nu dit gehoord hadden, gingen zij tegen de morgenstond in de tempel en leerden. Maar de hoge priesters en die met hem waren, gekomen zijn en riepen de raad tezamen en al de oudsten der kinderen Israëls en zonden naar de kerker om hen te halen. Doch als de dienaars daar kwamen, vonden zij hen in de gevangenis niet, maar keerden weder en boodschapten dit, zeggende: Wij vonden wel de kerker met alle verzekerdheid toegesloten en de wachters buiten staande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daar binnen. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam een en boodschapte hun, zeggende: Zie, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want ze vreesden het volk, opdat zij niet gestenigd werden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad en de hoge priester vraagde hun en zeide: Hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren? En zie, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft degenen die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, berstte hun het hart en ze hielden raad om hen te doden. Maar een zekere fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk en gebood dat men de apostelen en weinig doen zou buiten staan. En hij zeide tot hen: Gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Teudas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving en maakte veel volk afvallig achter zich. En deze is ook vergaan en allen die met hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik u lieden, houd af van deze mensen en laat hen gaan, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En zij gaven hem gehoor, en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus, en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat zij waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En zij hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 31ste vers van Handelingen 5. Handelingen 5, vers 31, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Zingen wij van Psalm 135, het tweede vers: God is goed, looft hem tezamen. Met gezang en snarenspel, het zevende vers: Israël kwam door hoogsten hand in bezit van hun stad. En het 11e vers: Israëlers, looft altsaam uw God, de God der eer. U merkt het misschien dat er psalmen worden opgegeven, waarin steeds de naam Israël voorkomt. Juist op deze Israëlzondag is het goed te bedenken dat die psalmen toch allereerst het volk van Israël gelden en daarna ook voor alle volkeren van toepassing zijn. 135 vers 2, 7 en 11. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, het volk van Israël is in zichzelf niet beter dan andere volkeren. Dat is u voorgelezen uit Handelingen 5. En een klein stukje daarvoor, dat is dan niet voorgelezen. Daar zien we dat de Heere door de apostelen wonderlijke genezingen tot stand heeft gebracht. Kranken werden op de straten buiten gedragen, op bedden en beddekens, opdat als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hem beschaduwen mocht, en dan werden ze genezen. En dat niet alleen. Er werden ook zondaren bekeerd. Ook dat vinden we terug in het boek der Handelingen. En in die beide zaken, de genezing van zieken die gebracht werden, de bekering van zondaren, schittert de heerlijkheid van Christus, de heerlijkheid van de zaligmaker, die hij ook ten tijde van zijn omwandeling op aarde getoond heeft. Want hij zelf heeft ook zieken genezen. En hij zelf heeft zondaren bekeerd, tot volgen gebracht, losgerukt uit de klauwen van de vorst der duisternis, verbonden aan de Heere en zijn dienst. En ondanks dat alles, ondanks ook het wonder van de opstanding en de hemelvaart, gaat het Sanhedrin voort in zijn vijandschap. In Handelingen 5 zijn de discipelen voor de tweede maal gevangen gezet. En voor de tweede maal worden zij verhoord door het Sanhedrin. Zelfs nadat op een wonderlijke manier de gevangenisdeuren open gingen, zonder dat de bewakers daar iets van merkten. Een wondervol ingrijpen van God. En dan zien we niet dat er bekering komt bij het Sanhedrin. Dat ze bij zichzelf gaan afvragen, zouden wij wel op de goede weg zijn? Het is wel zo dat de discipel het leven wordt gespaard. Op aanraden van Gamaliel, de leermeester van Saulus, die zegt, als het uit God is, dan kunnen we dat toch nooit teniet doen. Als het niet uit God is, dan zal het vanzelf ten onder gaan. En we zien zo in het boek van de Handelingen dat de verwerping van de zaligmaker het ongeloof voortgaat. Ondanks dus de wonderen die gebeuren en ondanks dat er velen bekeerd worden. Zou dat volk het dan verdiend hebben dat er nog een heerlijke toekomst zou wachten? En toch spreekt onze tekst daarvan. We lezen immers in onze tekst het 31ste vers van Handelingen 5. Deze, dat is dus Christus, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Dat is de prediking die klinkt. Dat is de rijke toekomst die het volk van Israël wacht. Want er staat hier niet om de heidenen te geven bekering en vergeving der zonden. Er staat hier niet dat het volk van Israël volledig is afgeschreven. Nee, het staat er juist zo dat er een rijke toekomst voor dat volk wacht. We schrijven boven onze tekst een rijke belofte voor Israël. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. Ten eerste, zaligheid. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Hij heeft de zaligheid, ook voor Israël verworven zaligheid, bekering, om Israël te geven bekering. En ten derde, vergeving en vergeving der zonden. Een rijke belofte voor Israël, in de eerste plaats zaligheid, ten tweede bekering en ten derde vergeving. Ten eerste dus zaligheid. Die zaligheid hebben ze niet verdiend. Dat blijkt hier wel heel duidelijk. Daar is vijandschap. En ook die Joden die ten tijde van het boek der Handelingen tot bekering kwamen, hebben dat zelf niet bewerkt. Maar de Heere heeft naar hen omgezien. De Heere heeft hen die verworven zaligheid geschonken. De blinde zielsogen geopend. Want ook al hadden de Joden dan de schriften, dus de boeken van het Oude Testament, dat was op zichzelf genomen geen garantie dat het ware zaligmakende geloof ook hun deel zou zijn. Het geloof immers is een gave van God. En de Heere werkt dat geloof en schenkt de voorsmaken van de zaligheid en eenmaal de volkomen zaligheid door de prediking. Het woord dat de discipelen verkondigd hebben, werd rijk gezegend. Niet alleen in Handelingen 2, maar ook in de volgende hoofdstukken, ook in Handelingen 5. We lezen immers dat er steeds toegevoegd werden tot de gemeente die zalig wordt. Het is Gods werk. En daar valt een lijn te trekken, geliefde gemeente, want wat we ook allemaal zouden kunnen zeggen over het volk van Israël toen de discipelen het evangelie predikten, en wat we ook allemaal zouden kunnen zeggen aangaande het Sanhedrin, mijn, uw en jullie hart staat ook van nature niet open voor wet en evangelie. Gesloten voor God, gesloten voor zijn woord, dat is de werkelijkheid. En als onze ogen daarvoor opengaan, als we dat werkelijk mogen beleven, dan belijden we toch totaal niet beter te zijn dan die Joden die in ongeloof Christus verworpen hebben. Want als wij de prediking aanhoren en we leven ons leven voort, doen we in wezen niets anders. Dan leggen we de woorden van de hoogste profeet en leraar naast ons neer. De woorden van Christus worden dan in ongeloof verworpen. We hebben gezongen van het buigen voor de koning door Israël. En dat heeft niet alleen Israël nodig, hebben wij ook nodig. Maar zoals wij van onszelf zijn, willen we helemaal niet buigen voor die koning. We willen onze eigen weg gaan, ons eigen leven uitstippelen. Naar eigen ideeën onze tijd en onze kracht doorbrengen. Dat is de werkelijkheid. En dan is het niet alleen voor Israël een wonder als er zondaren bekeerd worden. Dat geldt ook voor onszelf. We hebben gekozen in Adam voor de rampzaligheid. Dus het tegenovergestelde van de zaligheid. Gekozen voor een weg die al verder bij God vandaan voert en die heen leidt naar de eeuwige ondergang. En nu komt de Heere tot ons met zijn woord. En hij kwam tot het volk van de Joden en zat ook nog eens op een bijzonder rijke wijze tot het volk van de Joden komen. De verharding die over dat volk gekomen is, het deksel dat op hun aangezicht ligt, dat wil zeggen, zij zien niet op de juiste wijze het woord van God. Zij zien niet, zij geloven niet dat de profetieën, de voorzeggingen aangaande het werk en de arbeid van de zaligmaker in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, vervuld zijn. Dan zien wij dat wel van onszelf. Nee toch? We zijn toch ook blind van onszelf? En als onze ogen geopend zijn, dan is het toch alleen maar reden om in de Heere te eindigen, om hem groot te maken, hem te verheerlijken, vanwege de gunst die hij bewezen heeft. Rijke belofte voor Israël, zaligheid. Daarvan lezen we toch heel duidelijk in de Romeinenbrief, in Romeinen 11. Daar staat in vers 26, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Geheel Israël zalig worden. Dat is nu nog niet het geval. De verklaarders, veel verklaarders, die zeggen toch dat er verwachting is voor het volk van Israël. En dat blijkt ook inderdaad in Romeinen 11. Het gaat over het volk, niet alleen maar over een klein overblijfsel dat toegebracht zal worden en dat inderdaad de eeuwen door is toegebracht, maar als de heidenen het evangelie gehoord hebben, dat lezen we toch in vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat ge niet wijs zij bij uzelven, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus totdat, inderdaad, de heidense volkeren het woord van God gehoord hebben en dat onder hen gezegend is, dat onder die volkeren de waarachtige bekering gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn en alzo zal geheel Israël zalig worden. Israël, dat moeten we niet zo opvatten dat dat alle uitverkorenen zijn uit de Joden en uit de heidenen en ook niet dat dat alleen de uitverkorenen zouden zijn onder Israël als een klein getal, maar het gaat hier over het volk van Israël. In heel Romeinen 11 is dat immers het geval. We lezen Romeinen 11 vers 12. En indien hun val, dat is de val van het volk van Israël, de verwerping dus van de zaligmaker, indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus dan komt er heel iets anders. Vers 15 ook van Romeinen 11, want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En dan spreekt de apostel Paulus toch over een wonder dat de Heere zal doen. Een verborgenheid, dat u deze verborgenheid niet onbekend zij. Wat is dan die verborgenheid? Nee, die verborgenheid is niet dat uitverkoren Joden zalig zullen worden. Daar twijfelt niemand aan. Maar die verborgenheid, dat wil zeggen dat er een volksbekering zal komen in Israël. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Er zullen er nog velen worden toegevoegd. En dan zal dat wonder dat onder Israël geschiet ook tot grote zegen mogen zijn voor al de heidense volkeren. Dominee Den Butter schrijft in dat bekende boek Volk tussen eenzaamheid en eeuwigheid, wat hij drukt is. Dan zal daar een soort Pinksteren zijn over heel de wereld. Tegelijkertijd is hij voorzichtig. Wij kunnen niet precies zeggen hoe alles zal gaan. Maar in ieder geval is duidelijk dat er een rijke belofte ligt voor Israël. En die belofte is al verwoord in onze tekst. Deze, de verhoogde zaligmaker, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, een koning en zaligmaker, zouden we ook kunnen zeggen. En voor die koning zal Israël zich buigen. Israël, dat in meerderheid de zaligmaker verworpen heeft, zal dan in meerderheid voor hem buigen. Hem als koning erkennen. Hem als zaligmaker erkennen. Hem nodig hebben ook als zaligmaker. Om niet door de weg van eigen gerechtigheid de zaligheid langer te zoeken, maar alleen door de gerechtigheid van Christus. En is ook Paulus zelf daar niet een voorbeeld van? Dat de Heere wonderen werkt tot eer en verheerlijking van zijn naam. Hij had mede een welbehagen in de dood van Stefanus. Hij vond het goed wat daar gebeurde. En hij was een vervolger van Christus in de christenen. Totdat de Heere ingreep in zijn leven. Totdat die zaligmaker in zijn leven kwam. Met dat ontdekkende, schuldigstellende woord, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? De ogen geopend voor zonde en schuld. Maar de ogen ook geopend voor die vorst en zaligmaker. Door Gods almacht verhoogd, aan zijn rechterhand gezet. Die alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. En zo mocht de apostel Paulus een instrument zijn in de hand van de almachtige God om zondaren te bekeren, Joden en heidenen. Zaligheid. Ja, die zaligheid, daar kunnen wij ook niet buiten, geliefde gemeente, niemand van ons. We kunnen zelf de zaligheid niet verdienen. We krijgen echt de zaligheid niet als een beloning als we altijd trouw naar de kerk gaan. U hoort wel trouw naar de kerk te gaan, dat is weer heel wat anders. Maar onder die kerkgang, onder de prediking, wil de Heere genade bewijzen. Wil hij omzien naar verloren zondaren. Wil hij trekken uit de macht der duisternis en overbrengen in het rijk van de Zoon van zijn liefde. En dat gebeurt ook. Dat gebeurde hier in Handelingen 5. Dat er velen toegebracht werden. Ook in Handelingen 2 lezen we dat. Omtrent 3000 zondaren toegebracht. Joden en Jodengenoten. Dus ook toen al. Uit Israël. En uit de heidenen die met de Joden meegingen leven in godsdienst. Waren toegedaan, bekeerd door God. Zaligheid. Ja, wat is dat een wonder. Als de Heer in je hart en leven gaat werken. Liefde uitstort in de binnenste die er voor die tijd niet was. Zaligheid. Alleen door de zaligmaker. Dan zullen er afgebroken takken van Israël weer ingeleid worden. Ingeplant in die olijfboom. Waar ze door eigen schuld, door ongeloof uit weg gegaan waren. En als een oordeel weggekapt van die olijfboom. Maar de Heere zal weer inlijven. Alzo zal gans Israël, geheel Israël, zalig worden. En dat is ook al voorzegd in de profetieën van het Oude Testament. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Zaligheid. En ten tweede, bekering. Bekering voor dat volk. Bekering, daar staat in het Grieks een woord dat betekent anders gaan denken. Dus een verandering in je denken. Een vernieuwing in je denken. Totaal andere gedachten, zo zouden we ook kunnen zeggen. Want hier zien we bij het Sanhedrin, en ook bij veel Joden, het ongeloof, de verwerping van de zaligmaker. Blind zijn voor zijn heerlijkheid, zoals dat ook was ten tijde van de omwandeling van de zaligmaker. Ik noemde dat. Als er doden opgewekt werden door de zaligmaker. Daarin schittert toch zijn heerlijkheid. En daarin klinkt toch de oproep door. Zoek het toch bij mij. Alleen bij mij is het leven te vinden. Niet alleen het leven voor het lichaam. Maar ook het leven voor de ziel. Christus immers is de weg. De waarheid. En het leven. En die prediking. Die zal klinken. Onder de Joden. En de Heere zal het tot zegen stellen. Zoals het hier in onze tekst staat, bekering. Om Israël te geven, bekering. Israël, dat volk. Dat volk dat de zaligmaker verworpen heeft. Het Sanhedrin. Wat had het met de zaligmaker gedaan? Dat weten jullie toch wel, jongens en meisjes. Ze hadden hem gevangen laten nemen. Ze haatten hem al lang. En allang hadden ze plannen gemaakt om hem het leven te benemen. En toen werd hij gevangen genomen op Gods tijd. Hij leverde zich uit, zo zouden we ook kunnen zeggen. En des doods schuldig werd over hem uitgesproken. Terwijl hij totaal geen zonde gedaan had. De kruisdood gestorven. En dan klinkt hier in onze tekst door dat God die zijn zoon heeft opgewekt, die zij omgebracht hebben, vers 30, hem aan het hout gehangen hebben, deze, dus die door God is opgewekt, waar God dus zijn goedkeuring gegeven heeft aan zijn volbrachte borgwerk, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst, en zaligmaker, ook van Israël. Om Israël te geven, bekering. Bekering, dat betekent, wat ik al zei, dat je anders gaat denken. Anders gaat denken over de zaligmaker. Dat zie je maar duidelijk bij Paulus voor zijn bekering. Een vervolger van Christus. En na zijn bekering, geloof in Christus en de prediking van Christus. Een allesomvattende vernieuwing van binnenuit. En dat zal nu gaan gebeuren. Bidden we daarom? 3 jaar geleden heb ik iets gezegd over die tekst uit Romeinen 10. Herinnert u zich dat nog? Romeinen 10, het eerste vers, daar lezen we, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dus Paulus, die bad met toegenegenheid van zijn hart, liefde tot zijn volk. Kennen we ook iets van liefde tot het volk van Israël? Dat we onze knieën voor dat volk buigen. Dat we smeken dat de Heere zijn belofte gaat vervullen. Die beloften zullen vervuld worden. Maar juist beloften geven werk in de binnenkamer. Want de Heere wil gebeden zijn om die vervulling. En vandaar dat Paulus ook gebeden heeft voor dat volk van Israël tot God. Die de Almachtige is. Die zijn woord waar maakt. En dat gebed is tot hun zaligheid. Dat hun blinde zielsogen geopend zullen worden. Dat ze net als Paulus niet langer de Christus der schriften zouden verwerpen, maar hem zouden mogen aannemen, door het geloof aan hem verbonden zouden mogen worden, een leerling zouden worden op zijn leerschool, om het van hem te mogen horen. Niet alleen hoe verdorven dat ieder zondig mensenkind is, maar ook dat er behoud en zaligheid is in die enige en volkomen zaligmaker. Die prediking, daar gaan de oren dan voor open. En de ogen mogen zien op hem die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Wat een verandering in het hart. Dat hart dat gesloten was voor de zaligmaker, dat in ongeloof de zaligmaker verwierp, wordt geopend voor hem. En dat hart leert hem ook kennen als koning die gekomen is om zijn leven te geven als een losprijs voor velen, ook onder Israël. Bekering. En die bekering die zal komen. De Heere zal zijn woord vervullen. Daar zal komen de wil om de Heere te dienen. Die zaligmaker groot te maken. Daar zal een leven komen in overeenstemming met Gods geboden. Niet om daar wat mee te verdienen wat we nu onder orthodoxe Joden toch wel zien. Dat men zich nauwkeurig houdt aan allerlei voorschriften. En als je dat maar genoeg doet, denk aan Paulus die dat ook deed. Wel, dan zal het toch wel in orde komen. Nee, maar om dan uit dankbaarheid te mogen doen wat de Heere vraagt. Bekering. Maar weet u, geliefde gemeente, als wij nu nadenken over de bekering die bij Israël werkelijkheid zal worden. Want wat de Heer belooft, dat doet Hij. Die bekering hebben wij allemaal nodig. Die vernieuwing van binnenuit. Dat anders gaan denken. Anders gaan denken over dit leven. Kijk, als een mens van zichzelf is, dan zoekt hij het in de dingen waar de wereld het ook in zoekt. Ook al gaan we naar de kerk, ook al lezen wij de Bijbel, het hart staat niet open voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. En daarom is bekering nodig. Anders gaan denken. Dat je gaat zien, uiteindelijk kan ik helemaal niets meenemen. Maar dat niet alleen. Vooral ook dit, dat de Heer het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. Dat Hij recht heeft op ons leven. En de Heere werkt de waarachtige bekering. Hier onder de prediking van de apostelen. En ook nu werkt de Heer onder de prediking de waarachtige bekering. En dan zegt het leerboek van de kerk daar terecht van dat dat twee dingen zijn. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Er staat niet het afgestorven zijn van de oude mens. Nee, de afsterving van de oude mens. Begrijpt u het verschil? Begrijpen jullie het verschil? Als de Heere een mens bekeert, dan is er niet gelijk totaal gedaan met alle zonden. dan is het niet zo dat de oude mens, die zondige mens, dat zondige bestaan er niet meer is. Maar het gaat wel afsterven. En sterven kan een heel langzaam proces zijn. Soms duurt het heel erg lang voordat uiteindelijk de dood intreedt. En als je op jonge leeftijd bekeerd mag worden en je mag oud worden, dan duurt dat inderdaad al die jaren, dat afstervingsproces. Maar we moeten ons wel afvragen of wij dat ook kennen. Want wat is dat? De afsterving van de oude mens. Dat is inderdaad dat we anders gaan denken. Dat we anders gaan leven. Dat we anders onze ogen en oren gaan gebruiken. Dat we ook over andere dingen gaan nadenken. Over andere zaken ons verwonderen. Want die oude mens, die heeft plezier in de zonde. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. Dat is dat tweede stuk van de waarachtige bekering. En dat gaat gepaard met de afsterving van de oude mens. Naarmate dat die oude mens afsterft, staat die nieuwe mens al meer op. Dat leven tot eer van God. Ja, dan is het toch een hartelijke vreugde om naar Gods huis te gaan, of niet? Niet alleen maar een goede gewoonte. Niet alleen maar iets van de opvoeding. Maar dan graag naar Gods huis mogen gaan. Om daar te mogen horen wie de Heer is, in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Om verheugd te mogen zijn in die vorst en zaligmaker. In die koning die gezeten is aan de rechterhand van God. En die verloren zondaren opzoekt en zalig maakt. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Kennen we dat? Iets van die twee dingen. De afsterving van de oude mens. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Dus haten van de zonde. Een wegvluchten bij de zonde vandaan. En een hartelijke vreugde, dat is de opstanding van de nieuwe mens. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Om te doen wat de Heer vraagt. Niet om daar iets mee te verdienen. Maar uit dankbaarheid, in verwondering over de hemelhoge goedheid van God. Israël, er wacht een rijke toekomst. Om Israël te geven. Dus ze verdienen het niet. Te geven bekering en vergeving der zonden. En daar gaan we eerst van zingen. Uit de 32e psalm. En daarvan het derde vers. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in me werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg, vergeving dus. onze laatste gedachte, vergeving, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Vergeving van de zonden die bedreven zijn. En dan zal dat volk ook weten en beleven waardoor en door wie er nu alleen vergeving is. In zondag 21 staat dat immers heel erg duidelijk. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om het genoegdoen van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. Dus alleen om het genoegdoen van Christus. Alleen om zijn volbrachte borgwerk. Alleen om zijn betaling. Goede werken kunnen geen enkele zonde wegnemen. En dat zal dan gezien worden. Met verwondering. Met aanbidding. Met een heilig beven. Dat de Heere nu zelf in zijn Zoon, die verworpen was door het volk van Israël, voor vergeving heeft gezorgd. Zijn bloed. Want dat bloed reinigt van alle zonden. Zijn lijden. Zijn sterven. Dat zal dan verstaan worden. Bewonderd worden. Aanbeden worden. Zal gezien worden en geloofd worden. Dat er een fontein geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Al mijn zonden. De zonden van het verwerpen van de zaligmaker. En wat Israël nodig heeft en zal ontvangen. Dat hebben wij ook nodig. En de Heere wil en zal dat ook geven. Op het aanhoudend en ootmoedig smeekgebed. Want als God je laat zien wie je bent, dan ga je in de diepte van de schuldverlorenheid je zonden belijden. Dan leeft het van binnen. Heer, hoe is het mogelijk dat ik mijn opvoeding aan de kant heb gezet? Dat ik al de opwekkingen en waarschuwingen uit de mond van vader en moeder naast mij neergelegd heb. Dat ik wel in de kerk was, maar de prediking niet ter hart heb genomen. Toch naar eigen inzichten ben blijven voortleven. En misschien wel eens onrustig gemaakt. Als ik hoorde van een plotseling sterfgeval. Maar toch doorgegaan. Is het dan geen onbegrijpelijk wonder als de Heer daar verandering in gebracht heeft? Als hij de blinde zielsogen geopend heeft, niet alleen voor de totale eigen verdorvenheid en onreinheid naar ziel en lichaam beide, maar ook voor de enige en volkomen zaligmaker. Voor het kruiswoord, het is volbracht. En dan zegt onze catechismus, nimmer meer wil gedenken. Dat is nou vergeven. Dat wil niet zeggen dat hij het vergeet, zoals wij dingen kunnen vergeten. Maar hij ziet aan in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in dat alles reinigende borgbloed. En dan ziet hij geen zonde en geen ongerechtigheid meer. Want die zonden en die ongerechtigheden zijn op zijn Zoon geladen die daarvoor betaald heeft. En dan zegt het antwoord terecht, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Dus vergeving wordt gegeven en niet verdiend, opdat ik nimmer meer in het gericht van God komen. Ja, maar dat hebben we wel verdiend. Ik, u, jullie, we zijn toch allemaal zondaren. Geldt ook van al de nazaten van Israël. Maar dan geldt het van dat volk, waarvan er velen bekeerd zullen worden, dat zij geloven mogen in Christus. En waar dat ware geloof door de Heere geschonken wordt, daar is niet alleen bekering, maar ook vergeving der zonden. Het gericht van God. Voor Gods rechtbank gedaagd worden, zou je kunnen zeggen. En dan valt het niet te ontkennen dat je een zondaar bent. Dat lezen we toch ook in Handelingen 2. Dat het wordt uit, wat zullen we doen, mannen, broeders? Ze hebben vergeving nodig, bekering nodig, de zaligmaker nodig. En de Heere heeft hen geleid in al de waarheid. Ook die waarheid dat er nu alleen vergeving is door het werk van Christus. En dat voor grote zondaren en zondaressen. Het is heel wat Christus in ongeloof te verwerpen. Als het hart zich verhardt onder de prediking van het woord. Vers 33. Als zij nu dit hoorden, bersten het hart en ziel de raad om hen te doden. Wat een vijandschap. Ondanks alles wat ze meegemaakt hadden, de wonderen, de bekering van velen, de verlossing uit die gevangenis, die ze niet konden verklaren, toch voortgegaan in die vijandschap, bersten het hart en hield de raad om hen te doden. Lees ook bij Stefanus, de harten bersten en de tanden knersten, en ze wierpen hem stenen toe, dat werd zijn dood. Ze stenigden hem de hemel in. Zo wordt het ook wel eens gezegd. De tijd voor Stefanus om de Heere eeuwig te gaan grootmaken was aangebroken. Hier nog niet voor de discipelen. Ze hadden nog een taak. Wat ligt daar ook een rijke gedachte in. Zolang Gods kinderen en knechten een taak hebben, blijven zij leven in dit heden der genade. Om goed te spreken van God. Om de zaligmaker aan te prijzen aan grote zondaren en zondaressen. Om in liefde te waarschuwen voor het dienen van de afgoden ook van deze tijd. Israël. Ja, dan zou u misschien de vraag kunnen stellen. Zullen dan allen hoofd voor hoofd, allen die tot dat volk behoren, als dat nou vervuld wordt, wat hier gezegd wordt in onze tekst en wat in Romeinen 11 zo duidelijk naar voren komt, alzo zal geheel Israël zalig worden, zal er dan geen onbekeerde Jood meer zijn? Dat wordt niet bedoeld. Ook toen Israël in ongeloof de zaligmaker verwierp. En als dan gesproken wordt over de val van het volk en de verwerping door het volk en het oordeel dat over het volk komt, dan hield dat niet in dat er geen enkele Jood meer zalig zou worden. Zien we toch hier al? Er werden er steeds toegebracht. En zien we het ook niet aan het leven van Saulus, die mede een welbaag die het goed vond, dus goedkeurde, toejuichte dat Stefanus gestenigd werd. Ook hij werd toegebracht. Maar dan zijn het maar enkelingen, zou je kunnen zeggen, een rest. En dan is het andersom. Dan een rest van Joden die niet in de zaligmaker geloven. Maar een volksbekering, dat zal dan werkelijkheid zijn. Het geloof in die edig en volkomen zaligmaker. Om het dan te zien dat de moederbelofte in hem vervuld is. dat al de offers van het Oude Testament in zijn ene volmaakte offer hun vervulling hebben gevonden. Dat de profetieën van het Oude Testament vervuld zijn. En dat allen die een afschaduwing vertoonden van de zalig, dat die afschaduwing in hem werkelijkheid zijn geworden. Hij verhoogd tot een vorst en zaligmaker. En die verhoogd is tot een vorst en zaligmaker. Die zal ook eenmaal wederkomen. Wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Een tijd van zware verdrukking zal daaraan vooraf gaan. En dan komt hij weder. En hoe zal dat dan zijn? Hoe is ons leven nu? Want daar gaat het om. Hebben we hem als vorst en zaligmaker nodig leren krijgen? Hebben we de knieën voor hem leren buigen? Wie dat weigert en wie denkt dat er met een net leven wel goed komt, die ligt onder het oordeel. Dan is er geen bekering, dan is er geen vergeving. En nu laat de Heer nog prediken dat grote zondaren welkom zijn bij hem. En Gods woord getuigt ervan dat er geen enkele grote zonde die tot Christus de toevlucht mocht nemen, werd teruggestuurd. De Heere heeft zich over die zondaren ontfermd, hen bekeerd. De afsterving van de oude mens werd werkelijkheid. En ook de opstanding van de nieuwe mens, heilig te mogen leven tot eer van God. Dat er weer iets mag zijn van dat leven dat Adam en Eva kenden voor de zondeval. En dan is er een rijk vooruitzicht. Al bezwijkt dan ook mijn vlees en mijn hart. Nochtans is God de rotsteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Dan wacht die erfenis dat goed dat de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen, uit Israël en uit de heidenen. En dat goed zal toch zijn, nooit meer zondigen, volmaakt de Heere mogen bedoelen, tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u gaf. We bidden u voor de vervulling van uw beloften. Ontfermt u zich over Israël, maar ontfermt u zich ook over alle andere volkeren. Ja, dat die ontferming persoonlijk ons deel zou mogen zijn voor het eerst of opnieuw. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in hart en leven. Bekeer wat onbekeerd is, om te mogen delen in de vergeving der zonden en eenmaal de eeuwige zaligheid te mogen ontvangen. Zegen het werk van de zondagsschool. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. We vragen het. Enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op de Heere gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 130. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.